Ik neem u dan mee, hoop ik, naar, om te beginnen, Daniël hoofdstuk 10. Het is een beetje ingewikkeld deze keer. Maar het is de moeite waard om de gedachtegang in de schrift te volgen. In de eerste plaats neem ik u mee naar Daniël 10. Ik zal niet het hele schriftgedeelte lezen, want het heeft niet zo erg veel zin, denk ik. Maar wel de eerste paar versen. Er staat in Daniël 10, in het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Belsazar, een zaak geopenbaard, en die zaak is de waarheid, doch in een gezette grote tijd, en hij verstond die zaak en hij had verstand van het gezicht. In die dagen was ik, Daniël, treurende 3 weken der dagen. Begeerlijke spijzen at ik niet en vlees of wijn kwam in mijn mond niet, ook zalfde ik mij gans niet, totdat die 3 weken der dagen vervuld waren. En op de 24e dag der eerste maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is Hiddekel. En ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een man met linnen bekleed en zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas. En wat er verder volgt, en dan lees ik vers 9. En ik hoorde de stem zijner woorden, en toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En daarna lezen wij bijvoorbeeld in vers 18. Toen raakte mij wederom aan een als in de gedaante van een mens, en hij versterkte mij en zeide, vrees niet, gij zeer gewenst man, vrede zij u, wees sterk, en wat er verder volgt. Wel, u zult zeggen, daar begrijp ik zo gauw niks van als u dat leest, en dat dacht ik ook wel. Maar het neemt niet weg als ik het hele schriftgedeelte met u zou lezen, dus heel Daniël 10, dan ben ik ervan overtuigd dat u het ook in één keer niet begrijpt. Net zo min, omdat in het hele hoofdstuk eigenlijk niet precies gezegd wordt waar het om gaat. En het enige wat ons overblijft is dat in dit schriftgedeelte, het hele Daniël 10, gesproken wordt over dingen die niet geopenbaard worden. Dat wil zeggen over verborgene dingen. En het enige wat we er nog bij vinden is dan dat iets met betrekking tot tijdrekening daarbij ons gegeven wordt. En bij tijdrekening sta ik vandaag stil, omdat er weer een jaar voorbij is, weet je wel. En we kijken om en zeggen, wat heeft het jaar ons gebracht? En we kijken naar voren, wat zal de toekomst ons brengen? En dat weten we dus eigenlijk ook niet. Maar diezelfde gedachtegang, die vinden we in de Bijbel ook altijd terug. Ik heb er trouwens niet zo lang geleden ook hierover gesproken. Namelijk over het verschijnsel dat wij in hopen zijn zalig geworden. Dat wij altijd uitzien naar de toekomst, omdat pas in de toekomst de vervulling van al Gods beloften tot stand zal komen. Zo was het dan ook hier in Daniël. En ik geef maar wat algemene dingen. Ik kijk de kring eens rond en ik denk, nou, de meesten die weten voldoende hiervan om het verhaal goed te kunnen volgen. Dus u wordt een beetje verwend vanmiddag dan, hè. Dan ga ik even een paar stappen terug naar Daniël 9. Want in deze versen die aan Daniël 10 voorafgaan, wordt gesproken over tijdrekening. Daar wordt namelijk gezegd hoe lang het zou duren voordat het koninkrijk aan Juda en dus aan Israël weer hersteld zou worden. Dat is vers 24 tot en met vers 27 van Daniël 9. En dan wordt de tijd gemeten vanaf, vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken enzovoorts. Dat wil zeggen, er worden totaal 69 weken, van jaren overigens, gemeten vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen, tot op het openbaar worden van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, aan Israël. Ik zeg het nu wat vlug, maar het moet zo'n algemeen bekende waarheid zijn dat het geen zin heeft om het nu verder uit te leggen. Het principe is gewoon dat Israël in de ballingschap ooit toestemming kreeg om niet alleen terug te keren naar Jeruzalem, maar ook om Jeruzalem als stad, en dus de muur van de stad, te herbouwen. Dat was in 445 voor onze jaartelling. En dan worden 70 maal 7 jaren gerekend tot op het moment dat de beloften aan Israël vervuld zullen worden en het koninkrijk van de Messias, de Christus, geopenbaard zal worden over Israël. Wij weten daarvan hoe het eerste deel van de profetie al vervuld is in het verleden en hoe eigenlijk de vervulling van de profetie werd onderbroken, met als gevolg dat de laatste 7 jaren van de totale 490 jaren van de geschiedenis van Jeruzalem nog toekomst zijn. Dat wil zeggen, wij verwachten voor de toekomst nog een periode van 7 jaren waarin het restant van de geschiedenis van het oude Israël zich zal ontwikkelen en het zal leiden tot de bekering van het overblijfsel van Israël en de verschijning van de Heer Jezus Christus op de Olijfberg en daarmee de openbaring van zijn koninkrijk aan Israël. En dan hebben we het over de zogenaamde 7e week van Daniël. De 7 jaren die zouden moeten verlopen na de opname van de gemeente. Wij zijn dan dus niet op aarde meer. Maar na de opname van de gemeente tot op het moment dat de Heer ook zal verschijnen aan zijn volk Israël. Daarover spreekt dus Daniël 9. Maar zover is het nog niet. Het punt is namelijk dat in Daniël 9, met name in vers 26, gesproken wordt over een onderbreking in die totale tijdrekening. Wij dienen ook te weten dat de totale 490 jaren die daar gemeten werden, werden onderbroken. Want na verloop van 483 jaar werd de klok als het ware stilgezet, namelijk ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. En daarna blijven de laatste 7 jaar nog staan. En die zullen pas na de opname van de gemeente verder vervuld worden. Waar het om gaat is dus dat er een onderbreking zit in de voortgang van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Ik weet wel, er wordt niet al te vaak zo gedetailleerd bij stilgestaan als wij dat nou doen. Maar het is toch het algemene kenmerk van onze tegenwoordige tijd. Dat we namelijk leven in een tijd waarin de voortgang van de oprichting van het koninkrijk geen plaats vindt. Dat wil zeggen, de Heer kwam in het verleden in zijn eerste komst, en we staan er deze dagen ook bij stil, zo rond kerstfeest. De Heer kwam in zijn eerste komst, maar de Messias bleef niet. Hij trok zich terug. Hij ging weer weg uit deze wereld, zegt het Johannes Evangelie. Hij ging terug naar waar hij tevoren was. En van de oprichting van zijn vrederijk hier op aarde is tot op heden nog steeds niks terechtgekomen. En dat is heus niet omdat de kerk er zo weinig van gemaakt heeft, maar gewoon omdat de Heer zelf er zo weinig van gemaakt heeft. U zegt, ja, maar hij wilde dat ook niet doen. Nee, wij ook niet. Sterker nog, het was zijn taak ook niet om het te doen en het is onze taak ook niet om het koninkrijk van Christus op aarde te openbaren. Integendeel, dat de openbaring van het koninkrijk wacht tot de bekering van Israël. En zelfs al in de oud-testamentische profetie, met name hier in Daniël 9, werd ons gezegd wanneer dat, zo ongeveer dan, maar wanneer dat zou gebeuren. En het is ook nu nog toekomst. Wij leven dus in een tijd van onderbreking. Een tijd waarin bepaalde klokken niet lopen. Waarin beloften staan blijven, maar waarin verder geen voortgang gemaakt wordt met de uitwerking van die beloften. Daar gaat het om. Dat is de tijd waarin wij leven. De tijd waarvan Petrus zei in Handelingen 3, dat de hemel Christus moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En waarvan later in Handelingen 15 nog gezegd wordt dat pas na deze de Heer zal wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. En ook dat was een aanhaling trouwens uit het Oude Testament. Nou, hoe het ook zij, het gaat om die onderbreking. Die onderbreking in de tijdrekening, de onderbreking in de oprichting van het koninkrijk die ons werd voorgehouden al in Daniël 9. En daarop volgt prompt Daniël 10, een hoofdstuk waar eigenlijk niks over te vertellen valt, omdat er eigenlijk helemaal niks in geleerd wordt. Ja, als ik het zo zeg, dan begrijpt u wel dat het niet waar is natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat we hier in Daniël in alle hoofdstukken een bepaalde waarheid naar voren gebracht vinden. Het zijn allemaal hoofdstukken waar erg veel in staat over de toekomstige ontwikkeling van de geschiedenis van Israël. Alleen in Daniël 10 lezen we eigenlijk niks. We lezen namelijk dat aan Daniël een gezicht werd geopenbaard. En het had te maken met een gezette grote tijd, staat er in de vertaling van Daniël 10 vers 1. Of het had te maken met een grote menigte, want zo zou het ook vertaald kunnen worden. En er staat bovendien, en hij, Daniël, verstond die zaak en hij had verstand van het gezicht, van het visioen. Hij begreep dus waar het over ging, maar hij verzuimt ons te vertellen waar het over ging, want dat vinden we in de hele profetie niet. Het wordt ons namelijk niet verteld. Wat ons wel zeer omstandig verteld wordt, is dat deze dingen gebeurden als volgt vanaf vers 2. Want daar staat, ik Daniel was treurende 3 weken der dagen. 3 weken der dagen. In Daniel 9 werd gesproken over weken van jaren. Daarin is 1 week 7 jaren. En daarom staat hier nu prompt weer weken der dagen. Dat is een ongebruikelijke uitdrukking. Maar dat is gewoon opdat we nu weer zouden weten dat het gewoon gaat om dagen. 21 dagen, 3 weken. En hij zegt, ik was treurende. Begeerlijke spijzen had ik niet en vlees of wijn kwam in mijn mond niet. Ook zalfde ik mij gans niet totdat die 3 weken der dagen vervuld waren. Wat dat met het verhaal te maken heeft, ja, dat weten we eigenlijk ook niet eigenlijk. Hè? Want als we de visioenen van Daniel in de voorgaande hoofdstukken volgen, dan zien we dat daar de profeet heel nauwgezet, maar ook in hoog tempo ons de dingen bekend maakt. Eerst dit, dan dat, en toen zus, en toen zo. En als hij iets niet wist, vroeg hij het even, het antwoord krijgen we erbij. Dat gaat in hoog tempo. En nu begint hij bij wijze van spreken te zeuren. Nee, te treuren, maar goed. Maar goed, hij begint te zeuren dan over, hij was 3 weken en niet helemaal gezond. Dat is toch raar, hè? Zo vertel je toch zo'n verhaal niet. Nou, sommige mensen wel natuurlijk. Maar van Daniel zijn we dat niet gewend, na 9 hoofdstukken. Maar hij doet het wel. Hij zegt, ik was 3 weken niet helemaal goed. En toen die 3 weken voorbij waren, toen was het op de 24e dag der eerste maand inmiddels geworden. Zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is Hedeko. Die rivier is bekend, dat is namelijk de Tigris, maar die had ook deze naam, droeg ook deze naam, Hedekel. En Hedekel betekent dat het gaat om een makkelijk raadsel. Dat betekent de naam nou eenmaal, kan ik niet helpen. Een gemakkelijk raadsel. Maar het gaat om een raadsel in dit hoofdstuk. Het gaat om een verborgenheid. Wat was het bijvoorbeeld in die 3 weken dat Daniel treurde? Wat is daarmee? Kijk, daar gaat het om. En om het vlug te vertellen, want dat moet ik wel. Die 3 weken waarin Daniel dus treurde, waarin hij geen begeerlijke spijzen at, het was er zeker ook niet, maar ook geen vlees of wijn in zijn mond kwam, en waarin hij zich niet zalfde, dat heeft iets met de Messias te maken uit hoofdstuk 9 vers 25, want zalven, dat is, wordt vertaald met Messias immers. Wel, die 3 weken hier uit Daniel 10 vers 3 hebben direct te maken met de onderbreking van de vervulling van de profetie van Daniel 9. Dat wil zeggen, deze 3 weken der dagen uit Daniel 10 staan gewoon voor de tegenwoordige tijd waarin wij leven, waarin geen begeerlijke spijzen gegeten wordt, geen vlees of wijn gegeten of gedronken wordt, waarin niet gezalfd wordt. Want u moet begrijpen dat Daniel hier in deze omstandigheden staat voor zijn eigen volk. Zoals het ook al stond in hoofdstuk 9 vers 24. Uw volk en uw heilige stad. Daniel is daar een type van. En deze 3 weken of 20 of 21 dagen desnoods lang. Heeft hij een vasten. Is hij treurend. Hij bestaat wel. Hij leeft wel. Maar niet fanatiek zeggen we dan maar. Het is precies de situatie van Israël in onze tegenwoordige dagen. Waarin immers het heilsplan van God als het ware is onderbroken. En waarin de openbaring van het koninkrijk aan Israël geen voortgang vindt. Daar gaat het om. En dat is het verband tussen hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. In al deze hoofdstukken zit namelijk steeds een verband. Elk volgende hoofdstuk verklaart weer een detail uit het voorgaande. En dat is hier ook zo. Kortom, dit makkelijke raadsel, deze makkelijke verborgenheid uit Daniel 10, is niks anders dan onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Want zo heet dat nou eenmaal in Efeze 3. Dus deze 3 weken staan model voor de bedeling waarin wij leven. En daar gaat het om. En dan is het bijzondere dat deze 3 weken aflopen op de 24e dag der eerste maand. Staat erbij. Zodat we weten van wanneer tot wanneer de profetie liep. Van de 3e van de eerste maand. Of van de 4e, hangt er vanaf hoe we rekenen. Van de eerste maand tot de 24e van deze eerste maand. En op de 24e van deze maand, als die 3 weken voorbij zijn, toen hief Daniel zijn ogen op, hij keek omhoog en hij zag een man met linnen bekleed en zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas. Kortom, wat aan hem verschijnt is niks anders dan een uitbeelding van de opgewekte Christus, de Messias zelf. Na 3 weken der dagen, op de 24e van de eerste maand. Wel, wat was er op de 24e van de eerste maand? Kijk, zie, dat is het. De 24e van de eerste maand staat nergens rechtstreeks in de Bijbel, je moet het uitrekenen. Maar op de 24e van de eerste maand verscheen de Heer aan zijn discipelen, inclusief Thomas. En daar gaat het om. Ik heb u al eens vaker voorgehouden dat de opstanding van de Heer Jezus plaatsvond op 17, de 17e van de eerste maand, de zondag, de eerste dag der week. En dat een maand later, of een week later, sorry, een week later, of na 8 dagen heet het dan, de Heer verschijnt aan zijn discipelen, waar ook Thomas bij is. Thomas die eerst niet geloofde en zei, ik moet mijn hand leggen in zijn zij enzovoorts. En pas dan zal ik geloven. En op de 24e van de eerste maand verscheen de Heer ook daadwerkelijk aan Thomas. En het is werkelijk al heel eenvoudig als ik zeg dat de bekering van Thomas een beeld is, een type is van de bekering van Israël. Een week later. Het is heel gemakkelijk. De Heer verschijnt aan zijn discipelen in de opperzaal. In eerste instantie heeft dat te maken met de roeping van de gemeente en eventueel zelfs met de opname van de gemeente. En 1 week later, oftewel 7 jaren later, 7 dagen later, maar dat maakt niet zoveel uit, we gooien alles ineens door elkaar. Na 7 later, dan verschijnt de Heer niet aan de gemeente, maar aan Israël. En de bekering van Thomas 7 dagen later is een beeld van de bekering van Israël inderdaad na een week. Zodat die gebeurtenissen op de 24e van de eerste maand verband houden met de bekering, of beter met het tot geloof komen van Israël. Ik ga er maar niet verder gedetailleerder op in. Maar dit zijn de enige 2 keren dat die datum in de Bijbel voorkomt, voor zover ik weet. Dat wil zeggen, eenmaal de bekering van Thomas en eenmaal hier in de verschijning van de Heer aan Daniël. Na uitstel, en daar gaat het om. Want de bekering van Israël, oftewel de verschijning van de Heer, de openbaring van de opgewekte Christus aan Israël, gebeurt inderdaad nadat het uitstel voorbij is, na een tijd van onderbreking. Dat is wat Daniël 9 ons leert en dat is wat hier in Daniël 10 ook ons voorgehouden wordt. En als het dan 1 keer zover is, dan is dat inderdaad op de 24e van de maand. De 24e moet ik eigenlijk ook niet op ingaan, maar 24 heeft altijd te maken met het nieuwe verbond. Meer zeg ik er nou maar niet van. Maar goed, na 3 weken, dan is het de 24e, verschijnt de Heer aan Daniël. En dan moet eens kijken wat erbij staat. Want zijn verschijning aan Daniël komt overeen met zijn verschijning aan Thomas uiteraard. En samen komt het overeen met zijn verschijning straks aan het einde van de 70e week van Daniël aan Israël. En dan moet eens kijken hoe dat is. Daar staat namelijk dat deze man, dat is de Heer zelf eigenlijk, die verschijnt aan Daniël, en hij zegt in vers 12, toen zeide hij tot mij, vrees niet, dat had kunnen verder gaan met, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap, dat is het natuurlijk wel, maar daar gaat het nou even niet om, hè? Er staat, vrees niet, Daniël, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Dus dat duurt ook al 3 weken, zal ik dan maar zeggen. 21 dagen. En dan staat er, doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen en ik werd al daar gelaten. Ik had dus een oponthoud, staat er. Daar komt het op neer, hè? Bij de koningen van Perzië. Dat wil zeggen dat die tijd van 3 weken of 20 of 21 dagen, die tijd van die onderbreking, die wordt in verband gebracht met Perzië. En dat hadden we zelf kunnen bedenken, want de tijd van onderbreking, dat is nou eenmaal Perzië, want Peres, pers, is heus hetzelfde woord, poras, pers, dat betekent een onderbreking. Het bekende begrip wat in het Oude Testament zo vaak gebruikt wordt voor onze tegenwoordige tijd. Peres. En hier wordt het in verband gebracht met Perzië. Dat wil zeggen dat het oponthoud in de openbaring van de Heer aan Daniël in verband gebracht wordt met een breuk, een onderbreking. Wel, dat is het ook. Zie? En als de tijd van die breuk voorbij is, dan verschijnt Of dan helpt ene Michael. Maar dat Michael, die wordt in het volgende hoofdstuk, nee, in hoofdstuk 12 genoemd, de vast van Israël. Maar dan verschijnt Michael, een van de eerste vorsten, en dan blijkt de onderbreking voorbij te zijn. Als Michael ten tonele verschijnt, zal ik maar zeggen, als er weer gesproken wordt over Israël en over de vast van Israël, dan is de onderbreking, dan is Peres voorbij. En dat is niet eens het eind van het verhaal, want ik zou u ook nog moeten lezen in dat verband vers 20 van Daniël 10. Waar staat, toen zeide hij, weet gij waarom dat ik tot u gekomen ben? Doch nu zal ik wederkeren om te strijden tegen de vorst der Perzen. Dat is de onderbreking. En brengt u het maar gerust in verband met onze tegenwoordige bedeling. In de overdrachtelijke of in de typologische betekenis uiteraard. Ik ben gekomen om te strijden tegen de vorst der Perzen. En als ik zal uitgegaan zijn, ziet, zo zal de vorst van Griekenland komen. En dan hoop ik maar dat u dat al wist. Want zo zal het precies gaan. Want de vorst van Griekenland, die kennen wij vervolgens uit de profetieën als de achtste, de uiteindelijke, de laatste vorst over de wereldrijken der heidenen. En hij is dus het beest uit Openbaring 13 bijvoorbeeld. En hij zal uiteindelijk teniet gedaan worden door de Heer Jezus zelf in zijn komst. Zie? En dan hebben we het uiteraard over de overdrachtelijke betekenis van deze profetie. Maar daar gaat het om, het is een verborgenheid. Niet zo moeilijk, hè? Wij gaan er ook even met grote stappen doorheen nu. Alleen maar om te laten zien dat het principe van onze tegenwoordige bedeling, dat we een onderbreking hebben in de tijdrekening, de onderbreking in de openbaring van het koninkrijk enzovoorts. Wel, het zat eraan te komen, er was een begin meegemaakt, het grootste deel van de profetieën is vervuld, maar er blijft een deel staan voor de toekomst. Het is al lang geen kerstfeest meer, denk ik nu. Maar niettemin heeft het er direct mee te maken. Want als we de schriftgedeelten lezen in de Bijbel die te maken hebben met de geboorte van de Heer Jezus, dan zijn dat uiteraard schriftgedeelten die spreken over zijn eerste komst. Maar steeds blijkt weer dat daarbij in één adem gesproken wordt over de dingen die pas vervuld zullen worden in zijn tweede komst. Twee dagen terug haalden we hier de profetie uit Daniël 9 aan. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Maar als het er nou helemaal over gaat, is het kind wel geboren. Maar de gegeven zoon wacht wat betreft Israël nog steeds op de toekomst. Want de zoon is er wel, maar zal pas gegeven worden bij zijn wederkomst uiteraard. Wanneer hij in Israël zal worden voorgesteld. En dan zal men eerst over hem rouw bedrijven als over de enige geboren zoon. Maar daarna zal die zoon inderdaad de erfenis ontvangen en op zijn troon zitten en dat soort dingen meer. Dan wordt er gesproken over zijn wederkomst. Weliswaar aangekondigd bij zijn eerste komst, maar pas vervuld in zijn wederkomst. En als er staat vrede op aarde en al dat soort uitspraken, dan dienen we te bedenken dat de Heer zei, meent niet dat ik ben gekomen om de vrede te brengen, maar ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Dat zei hij toch? Er was geen vrede op aarde, de dagen van de Heer Jezus zeker niet, en daarna hebben we alleen nog maar gehoord van oorlogen en geruchten van oorlogen, om maar eens wat aan te halen, en het is tegenwoordig heviger dan ooit. Dat wil zeggen, de dingen worden pas in de toekomst vervuld. Na een periode waarin sprake is van uitstel van deze dingen. En het is die periode die aangehaald wordt in Daniël 9 vers 26, maar daar ga ik verder niet op in. En in Daniël 10. Dat heeft namelijk alles te maken met de verborgenheid, de bedeling ook der verborgenheid waarin wij leven. En het wordt typologisch uitgebeeld door Peres, de pers. De verdeeldheid, de breuk in de heilshistorie, waarna in de toekomst inderdaad nog de vorst van Griekenland zal opstaan en zal regeren over de heidense volkeren vanuit Babel, maar onder die omstandigheden zal hij inderdaad verslagen worden door, laten we zeggen, Michael, maar in ieder geval door de Heer Jezus Christus. Dat is waar het in het kort om gaat. En dan worden deze dingen vervuld na uitstel op de 24e van de maand. Zoals de Heer op de 24e van dezezelfde maand later, na uitstel, verscheen aan Thomas. En zoals de Heer in de toekomst, ook inderdaad, na uitstel, zal verschijnen aan Israël. Daar gaat het me nou even om. En dan blader ik een eind verder, want dan laat ik Daniël liggen. En dan blader ik een heel eind verder naar Zacharia hoofdstuk 7. Waar wij op gelijksoortige data terechtkomen. Echter niet in de eerste maand, Maar in de negende maand, in Zacharia 7 staat namelijk: het gebeurde nu in het vierde jaar van de koning Darius, dat het woord des Heren geschiedde tot Zacharia op de vierde der negende maand, namelijk in Kislev, of Gisleu, of hoe je dat dan maar zou moeten uitspreken. Toen men naar het huis van God gezonden had, Sarezer en Regemmelech en zijn mannen, om het aangezicht des Heren te smeken, zeggende tot de priesters die in het huis des Heren der Heerscharen waren, tot de profeten, zeggende: moet ik wenen in de vijfde maand, mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren? En dat heeft misschien wat informatie nodig. In deze profetie van Zacharia zijn we terechtgekomen bij de dagen na de ballingschap. De dagen waarin Jeruzalem allang weer, nog niet herbouwd is, de muur nog niet. Maar waarin wel degelijk men bezig is met de herbouw van de tempel. Het zijn de dagen waarin men het fundament legt van de tempel. Dat wat de achtergrond is van deze profetieën van Haggai, Zacharia en Maleachi. De laatste drie profeten, zogenaamde post-exilische profeten. Profeten van na de ballingschap betekent dat. De laatste drie profeten van het Oude Testament. En die geschreven zijn ter gelegenheid van het leggen van het fundament van de tempel. Let wel, niet ter gelegenheid van de bouw van de tempel, maar alleen maar het leggen van het fundament. En als het leggen van het fundament voltooid is, houden de profetieën op. De tempel wordt wel een keer voltooid, maar dat staat niet in deze boeken. Dat staat namelijk in Ezra. Maar niet in Haggai, Zacharia of Maleachi. Deze profeten houden zich bezig met het leggen van het fundament. Het begin. Maar het is nog voordat men de stenen, voordat men steen op steen legt aan het huis Gods, staat er. Maar dat gebeurde pas later. Nou, het is in deze dagen enige mensen komen naar de profeet in het vierde jaar van Darius om te vragen of ze nog moeten wenen in de vijfde maand, staat er in vers 3. Wel, het antwoord wat de Heer geeft, zegt, dat moet je eigenlijk zelf maar weten. De Heer maakt zich een beetje boos erover, maar de vraag is niet zo erg vreemd hoor. De vraag is namelijk of men nog het officiële vasten moet houden, wat men al sinds enige tientallen jaren gehouden heeft, in de vijfde maand, omdat in de vijfde maand ooit de tempel van Salomo dus, verbrand werd. Dat was dan die tempel, die grote tempel van Salomo, de mooiste die er ooit geweest is, en hij werd verbrand, ooit een keer in een vijfde maand, en sindsdien heeft men een vasten in de vijfde maand. En de hele tijd van de ballingschap door heeft men dat gehad. Hier is men teruggekeerd uit die ballingschap. Bovendien is het fundament van de tempel al gelegd 2 jaar hiervoor, namelijk in het tweede jaar van de koning Darius. U vindt het namelijk eerder in Zacharia, 1 vers 1 bijvoorbeeld. Dan ziet u dat deze dingen gebeuren in het tweede jaar van Darius. En bovendien vindt u hetzelfde terug in de profetieën van Haggai, die ook allemaal plaatsvonden in het tweede jaar van Darius. Dat was het jaar waarin het fundament van de tempel voltooid werd. En nu, 2 jaar later, komt men alsnog vragen: moeten we nou nog vasten in de vijfde maand? En de Heer maakt zich dan een beetje boos en zegt: och, dat vasten heb je zelf uitgevonden. Dat heb ik toch niet gezegd dat het moest? Je moet mij ook niet vragen of je er weer mee ophouden mag. Ik heb niet gezegd dat het moest, dus zeg ik ook niet dat je ermee stoppen moet. Bekijk het eigenlijk zelf maar. Dat is ongeveer het antwoord wat er komt. Maar bovendien wordt het antwoord toegelicht in Zacharia 7 en er wordt gezegd: het gaat helemaal niet om of men vast of dat men niet vast. Het gaat erom of men komt tot aanvaarding van het woord van God. En of men bereid is uit dat woord van God ook daadwerkelijk te leven. En u moet zich voorstellen waar het hier om gaat in Zacharia 7. Het is namelijk zo dat het fundament van de tempel gelegd is en men is nu 2 jaar verder. Ik zou het bijna opschrijven, maar ik zie zich al geen krijtje in de buurt. Hè? Maar anders zou ik even opschrijven. We hebben hier te maken met een verloop van tijd al van 2 jaar. Terwijl in Daniël hadden we te maken met 21, maar als je de uiterste meerekent, dan zijn het eigenlijk dus 20 dagen die gepasseerd zijn. Hier is het na 2 jaar, in Daniël is het na 20 dagen. En wij kennen nog eenzelfde vergelijking die ook gegeven wordt in het Nieuwe Testament, na 2 jaar. En bovendien kennen we er zelfs een die zegt na 2000. L. Maar dat maakt niet uit, 2000. Die getallen 2, 20 en 2000 worden allemaal gegeven als aanduiding van de tijd tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst. De tijd van de dood en opstanding van de Heer Jezus tot aan de tijd van dat de opgewekte Christus ook daadwerkelijk zich openbaart aan Israël, te beginnen uiteraard op de Olijfberg. Over die tijd gaat het. En dat is wat hier ook de achtergrond is. 2 jaren zijn verstreken en nou zijn we eigenlijk typologisch gekomen bij het moment waarop Israël tot aanvaarding van de Messias zou moeten komen enzovoort. En nou is de vraag, moeten we nou nog wenen of niet? En het antwoord van de Heer is, ach, dat heb je altijd maar zelf geregeld, dat vasten. En die feest en die rouw om Jeruzalem en om de tempel, wat Israël ook vandaag nog steeds viert, hoor. Dat zijn feesten die niet, of gelegenheden die niet in de Bijbel geleerd worden, maar die men zelf gekozen heeft. Men moet ook niet aan de Heer vragen of men ermee mag ophouden. Men doet de Heer ook geen dienst door rouw te bedrijven. Integendeel, waar men de Heer mee kan dienen is alleen door te geloven in het woord dat hij gesproken heeft. En als men op de gestelde datum daarin niet gelooft, zal men sterven. Omdat op de gestelde datum inderdaad het uitgestelde koninkrijk alsnog zal geopenbaard worden aan Israël en de volkeren. Die tijd wordt gemeten. En in vele profetieën wordt erop gewezen. En het punt is dat als men op dat tijdstip, die bestemde tijd, niet als volk ook tot aanvaarding komt van de opgewekte Christus, dan zal men uitgeroeid worden. Omdat slechts het gelovig overblijfsel van het volk behouden zou worden. Dat is wat we ook in deze profetie zien. Trouwens ook een duidelijke verwijzing naar tijdrekening, want hier worden ook de 70 jaren van verwoesting aangehaald in vers 5 van Zacharia 7. Nu 70 jaren na de gebeurtenissen waarbij de ballingschap inging en waarbij Jeruzalem verwoest werd en de tempel verbrand enzovoort. Maar het was een bepaalde tijd voorbij gegaan. En na deze voorbijgaande tijd komt men tot de Heer en vraagt, moeten we nog zus of zo? De Heer zegt, nee, je moet geloven. Je moet leven vanuit de zegeningen die de Heer gegeven had. In ieder geval leven vanuit zijn woord. Maar ze hebben dat niet gedaan. En in verband daarmee zegt de Heer dan ook in vers 11 van Zacharia 7. Maar zij weigerden op te merken en togen hun schouder terug. En zij verzwaarden hun oren opdat zij niet hoorden. Dat is een beschrijving die de Heer geeft over het verleden van Israël, waarbij hij hen wel degelijk gezegd had wat men zou moeten doen en laten, en waarbij hij hen wel degelijk gezegd had dat ze in ieder geval zouden moeten geloven in zijn woord. En nou komen ze vragen, moeten wij nog vasten? Hij zegt, nou daar heb ik helemaal nooit over gesproken. Ik heb je opgeroepen tot geloof in het verleden, maar zij, dat volk in het verleden, heeft niet willen horen. Zij maakten hun hart als een diamant, vers 12, zo hard. Opdat zij niet hoorden de wet en de woorden die de Heer der Heerscharen zond in zijn geest door de dienst der vorige profeten. Waaruit ontstaan is een grote toorn van de Heer der Heerscharen. Want die ballingschap en de verwoesting van Jeruzalem en de tempel was het resultaat van de toorn van God die werd opgewekt door een ongelovig volk. Zie. En daarom staat er in vers 13, daarom is het geschied gelijk als hij geroepen had, doch zij niet gehoord hebben. Alzo riepen zij ook, maar ik hoorde niet, zegt de Heer der Heerscharen. De Heer zegt, het is een tijd geweest dat ik hen riep en zij luisterden niet. En daarna heb ik me verborgen en toen riepen zij, maar toen heb ik niet geluisterd. En het punt is nu dat deze dingen natuurlijk van toepassing gebracht kunnen worden op het verleden, op de geschiedenis van Israël. Maar ze zijn veel meer van toepassing op de dagen van nu. Want natuurlijk, hier in Zacharia is die ballingschap voorbij. Het heeft geen zin om terug te wijzen naar wat geweest is. Maar er wordt teruggewezen naar wat geweest is, omdat dezelfde dingen weer van kracht zouden worden, weer van toepassing zouden worden in een tijd na Zacharia. En de tijd waarin wij leven is weer precies diezelfde tijd. Namelijk, de Heer had tot Israël gesproken, al was het maar in zijn eerste komst. Want God heeft in deze laatste dagen tot hen gesproken door de zoon die hij tot erfgenaam van het heelal gesteld heeft. Dus Hebreeën 1. God heeft gesproken en zij hebben niet willen luisteren. En het resultaat daarvan is inderdaad een grote toorn. En het resultaat is dat toen Israël niet hoorde, toen de Heer tot hen sprak, en nu is het dus andersom, dat de Heer niet luistert, nu zij de Heer aanroepen. Nou ja, aanroepen niet in geloof althans, hè. Maar ze roepen vanwege hun ellende tot de Heer. En de Heer zegt, ik hoor niet. Ik luister niet, ik ben niet thuis. Het is nou mijn beurt om niet te luisteren. Dat is wat hier gezegd wordt. Ik hoorde niet. Maar pas daarna, pas in de toekomst, zal de Heer opnieuw naar hen luisteren. Want nu is het nog steeds zo dat de Heer zegt, vers 14. Ik heb hen weggestormd. Weggestormd door zijn geest, door zijn oordeel, door zijn wind. Weet u wel, die vier winden van de hoeken der aarde enzovoorts. Ik heb hen weggeblazen, weggestormd. Onder alle heidenen welke zij niet kenden. En het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging, nog wederkeerde, want zij stelden het gewenste land tot een verwoesting. En in wezen is dat tot in onze dagen van toepassing. Al moet gezegd worden dat wij natuurlijk in de dagen leven die aan de vervulling van Gods belofte voorafgaan. Vandaar dat de situatie enigszins aan het veranderen is. Maar officieel is dit nog steeds van toepassing. En pas daarna, dat is het volgende woord, hoofdstuk 8 vers 1, daarna geschiedde het woord des Heren der Heerscharen tot mij zeggende. En hier vinden we dan in hoofdstuk 8 een belofte die in verband staat met de wederkomst van Christus, waarbij de Heer echt in Israël zal wonen. De tragiek van de dagen van Zacharië is ook dat in die dagen weliswaar een tempel opnieuw gebouwd werd. Althans het fundament, want verder gaat Zacharië dan eigenlijk niet. Maar er wordt in ieder geval gebouwd aan de nieuwe tempel. Terwijl tegelijkertijd gezegd wordt dat de bouw van die tempel niet de vervulling is van Gods beloften. Maar dat er opnieuw een tijd van ballingschap zou komen. En pas daarna zal opnieuw een tempel gebouwd worden. En dat is uiteraard in de 1000 jaren. Zodat we hier in deze profetie uitdrukkelijk vinden aangekondigd dat er een uitstel zal zijn. Dit was niet de vervulling van de belofte, integendeel. De vervulling van de beloften wachtte op de toekomst. Hier wordt dat gezegd op de 4e der 9e maand. He, dat dan ga ik even terug naar Zacharië 7 vers 1. Op de 4e van de 9e maand. Want er is niks bijzonders te vertellen over die datum. Behalve dan dat het inderdaad 3 weken der dagen is. Want 3 weken der dagen later, waar kom je dan terecht? Dat is makkelijk hoor. Op de 25e van de 9e uiteraard. Zie, en zo komen we toch nog bij het kerstfeest terecht. Want de 25e van de 9e maand, dat is de eerste dag van het Chanukka-feest. En dat is het feest wat overeenkomt, onder Israël overeenkomt, met ons kerstfeest. Onze maand heet dan de 12e, maar de datum is officieel gelijk. Ze hebben het iets eerder gevierd dit jaar dan wij. Dat zit hem in hun kalender. Maar niettemin, het feest komt overeen. Het feest van het licht. Het Chanukka-feest. Dat wil zeggen, in Daniël vinden we 3 weken der dagen die leiden tot de 24e van de eerste maand. De bekering van Thomas, een beeld van het tot geloof komen van Israël. En hier in Zacharië 7 vinden we iets dergelijks. Want als we van hieruit 3 weken der dagen rekenen, dan komen we op de 25e van de 24e, de 25e van de 9e maand. Dan komen we namelijk terecht op de eerste dag van het feest van de vernieuwing des tempels, heet het officieel. Het Chanukka-feest. Het feest van herinwijding van de tempel. Wel, dat is niet zo ver gezocht, omdat inderdaad 2 jaar hiervoor men op de 25e... Op de 24e van de 9e maand de laatste hand legde aan de voltooiing van het fundament van de tempel. Dat staat niet in Zacharia, dat staat in Haggai. Dat is een paar bladzijden eerder in uw Bijbel. Op de 24e van de 9e maand werd de laatste hand gelegd aan het fundament van de tempel. En daarna zou men de tempel moeten gaan bouwen, was de gedachte. En vele jaren later heeft men op dezelfde datum, dat wil zeggen de 25e van de 9e maand, in 165 voor onze jaartelling, heeft men de tempel, deze tempel, opnieuw ingewijd nadat hij ontheiligd was geworden door Antiochus Epiphanes. Dat wil zeggen, het zijn data die in verband staan zonder meer met het herstel der dingen. Een herstel van wat dan ook, maar in ieder geval een herstel van de tempel. Daar gaat het maar om. Een herstel van Israël. Een herstel van de tempel. Dat is dus hier ook het geval, want zoals gezegd, deze 3 weken geteld bij de 4e der 9e maand leiden ons inderdaad naar de 25e van de 9e maand. En dat is een datum die in de Bijbel op verschillende plaatsen ons wordt voorgehouden en die Israël of Juda, het Jodendom nu kent als het begin van het feest van Chanukka. En dan neem ik u dus even mee terug naar Haggai hoofdstuk 2. Voor sommigen van u langzamerhand bekend. Ik heb er de laatste weken wel eens vaker bij stilgestaan. Want in Haggai 2 lezen we in vers 11... Op de 24e der negende maand, in het tweede jaar van Darius. Ik zei u al, dit is het tweede jaar. En in Zacharia 7 waren we in het vierde jaar, twee jaren verder. Maar op de 24e dag in de negende maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren door de dienst van Haggai enzovoorts. En dan komt er een profetie waarin gezegd wordt in vers 16: stel er toch uw liederen hart op. Dat betekent geloof toch. Want dat is wat je met het hart moet doen. Stel er toch uw liederen hart op van deze dag af en opwaarts. Dat wil zeggen van wat er nu komt, vanaf morgen. Van deze dag af opwaarts. Eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren. Want er werd nog niet steen op steen gelegd. Het was alleen nog maar het fundament. Een vlakke bouwvloer werd er gemaakt. Op de top van de berg Moria. Maar stel het toch jullie de hart op, van deze dag af en opwaarts. En dan vers 17, eer die dingen geschieden, kwam iemand tot een hoop van 20 maten. En zo waren er met 10, komen er tot de wijnbak om 50 maten van de pers te scheppen. Zo waren er met 20. Kortom, er wordt gezegd dat Israël wel het een en ander beloofd was, ook nodig had, ook aanspraak maakte op allerlei zegeningen. Maar ze waren er niet. Er was wel iets, maar er was niet genoeg. Een beeld van het oude verbond overigens. Waarbij zegeningen beloofd waren, maar dat was alleen maar een beetje. Het was niet wat er beloofd was, was een kleiner deel maar. Het is precies hetzelfde als dat hier onder het oude verbond deze tempel opnieuw gebouwd gaat worden, maar het is niet wat beloofd was. Het is wel een tempel, maar niet de tempel. Het is wel, staat wel in verband met beloften die God gedaan had, maar het is niet de vervulling van die beloften. Het is een gedeeltelijke toepassing, meer niet, want het is het oude verbond nog maar. Pas onder het nieuwe verbond zal de volle zegening ontvangen worden. En daarop wordt gewezen, want dat zou zijn ooit een keer vanaf de 25e van de negende maand in het een of ander jaar, wat overigens nu nog steeds toekomst is. Daar gaat het om. Dus profetie. En er staat dus vervolgens nog eens een keer in vers 19, stel er toch uw hart op van deze dag af en opwaarts, van de 24e der negende maand af, van de dag af, als het fundament aan de tempel des Heren is gelegd geworden. Stel er uw hart op. En dan nog een keer in vers 21. Het woord des Heren geschiedde ten tweede male tot Haggai op de 24e der maand, zeggende enzovoorts. En er wordt gesproken over de koning die aangesteld wordt, Zerubabel, de vorst van Juda, die gesteld wordt eigenlijk tot koning. Het is profetisch, maar niettemin. Het gaat erom dat deze dingen over de 25e van de negende maand vervuld zouden worden veel later. Wel, ze zijn nog niet vervuld. De datum speelde later een rol in de geschiedenis. Dat is waar. Door de inwijding van de tempel onder Antiochus Epiphanes. En vandaar het Chanukka-feest wat nog steeds gevierd wordt. Maar al deze dingen zijn hooguit een voorafschaduwing van de toekomende vervulling van de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot het herstel aller dingen. Kijk, en als dan gesproken wordt in het Oude Testament over licht wat gegeven zal worden, dan moet het duidelijk zijn dat weliswaar die profetieën vele malen herhaald worden, soms ook worden toegepast en zelfs worden aangehaald bij de geboorte van de Heer Jezus, maar dat ze nog steeds niet vervuld zijn. Want de werkelijke vernieuwing en de werkelijke Chanukka, wat Israël viert zoals wij het kerstfeest vieren met kaarsjes enzovoorts, wel dat feest, het midwinterfeest zeggen wij, hè, maar dat feest zal pas gevierd worden in de toekomst, als de 70ste week van Daniël voorbij is. Want in dat jaar, op de 25ste van de negende maand, 2003 denk ik, als ik het uitreken, anders vraagt u het mij straks toch. Als ik het uitreken, dan kom ik in 2003, maar goed. Hè? Maar in dat jaar, de 25ste van de negende maand, dan zullen de profetieën hier aan Haggai vervuld worden. Later nog meer, maar in ieder geval, dan begint dat pas. En wat we zien, is dat al die tijd het volk in duisternis wandelt. De 24e van de 9e. Na 3 weken dus, zal ik maar zeggen. Of van mijn part de 24e van de 1e. Maar dat is net zo goed na 3 weken. Die zal de vervulling en zal het licht brengen. Daar gaat het om. Pas toen ging Thomas het licht op. De 24e van de 1e. En op de 24e of na de 24e van de 9e. Hebben we te maken met het herstel van dat wat in het verleden verbrand of afgebroken was. Dat is na uitstel. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat na die 3 weken pas het feest van het licht gevierd wordt. En dat al die tijd daaraan voorafgaand weliswaar gesproken wordt over het licht, maar deze dingen werden nog niet vervuld. Ze werden beloofd. En als we dus lezen in de schrift, het volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, zal een licht opgaan. En de heerlijkheid des Heren zal over hen opgaan, dat staat ergens anders in Jesaja weer, hè. Dan is dat een profetie die in het verleden nog steeds niet vervuld is. Die ook niet vervuld is in de dagen van de geboorte van het kind in Bethlehem. Het werd er wel mee in verband gebracht. Want als in de toekomst het licht over Israël zal opgaan, is dat doordat de verheerlijkte Christus met zijn stralende aangezicht uiteraard zal verschijnen in heerlijkheid aan Israël op de Olijfberg en in de woestijn of hoe je dat ook maar zegt. Maar in ieder geval, hij zal verschijnen in heerlijkheid en hij zal zijn licht laten schijnen in deze duistere wereld. Zijn beloften die gedaan zijn voor de toekomst. En toen die zoon die het licht zal brengen, geboren werd als kind in Bethlehem, werden dezelfde profetieën van toepassing gebracht. Daar was het licht, daar kwam het licht. En de Heer zei het ook in het Johannes Evangelie. Ik ben het licht der wereld. Maar hij zei er meteen achteraan, zich haastende, wandelt in het licht terwijl het licht bij jullie is. Want er zouden dagen komen waarin het licht zou verdwijnen uit deze wereld, waarin het weer duister zou zijn zoals daarvoor. Zodat je precies hetzelfde ziet, even een opleving. Even verschijnt daar het licht en daarna verdwijnt het weer. Het is weer duister. Precies hetzelfde komen we tegen in de dagen van Haggai, Zacharia en Malachi. De dagen van na de ballingschap. Even is het licht. Even wordt er gebouwd aan een tempel. Maar als men dacht dat dat de vervulling was van de profetie, van de beloften die gedaan waren, dan was dat het misverstand. En velen hebben ook geweend om de tempel die daar gebouwd werd. Omdat zij wisten en zagen dat dit nooit de vervulling kon zijn van de beloften. En misschien hebben ze wel net als Johannes de Doper gedacht, is dit nou de vervulling of verwachten wij een ander? Want het bouw van de tempel in de dagen van na de Babylonische ballingschap is een uitbeelding van de eerste komst van Christus. Daar was een tempel, maar hij zou afgebroken worden. Ja, ik gooi een heleboel door elkaar, nou, ik weet het. Er was een tempel, maar hij zou afgebroken worden. Johannes 2. Johannes 1 spreekt over dat het licht kwam in de wereld. Johannes 2 zegt, er was een tempel die zal afgebroken worden. En pas na 2 of na 3 dagen, op de 3e dag, zal hij pas hersteld worden. Hebben diezelfde 2 weer. De 2 dagen of de 20 dagen van mijn part. Het is precies hetzelfde verhaal. Want daar kwam wel de tempel, namelijk de Heer Jezus, maar niet in heerlijkheid. Hier, zoals in Haggai en Zacharia een tempel gebouwd werd, maar niet in heerlijkheid. En tegelijkertijd wordt gezegd, nee, pas in de toekomst. Dan zullen de beloften van het licht vervuld worden. Daar gaat het maar om. Zodat de profetieën over een volk wat in duisternis wandelt, zal een licht opgaan. Die profetieën, wij zeggen, we zijn vervuld in de eerste komst van Christus. Ik moet meteen zeggen, ze waren erop van toepassing, maar ze zijn niet vervuld. De wereld is nog steeds in duisternis. En wacht op de 24e van de 9e maand. Of wacht op de 24 in het algemeen. Wacht op dat er 24 oudsten zitten rondom de troon van God in de hemel. Rondom de troon van het Lam. Het beeld van de gemeente. En pas als dat zover is, pas daarna zal ook Israël geplaatst worden onder het nieuwe verbond. Een deel krijgen aan de zegeningen die ook via het getal 24 worden uitgebeeld. Daar gaat het om. Wij leven nog steeds in die duisternis en het licht zal verschijnen pas in de toekomst, wanneer het teken van de Zoon des Mensen inderdaad zal verschijnen. En hij zal verschijnen op de wolken des hemels en zich zal openbaren aan degene die hem aanroepen uiteraard. Daar is niet eens één specifieke dag voor te stellen. Want het gaat om een hele reeks van gebeurtenissen die zich dan af zullen spelen. Een hele bedeling waarin dat licht gestalte zal krijgen in de wereld. Maar een van de data die daarbij genoemd wordt, is inderdaad deze 24e van de 9e maand. Ik heb het al eens eerder gezegd, ik zeg het nu maar heel vlug, de 24e van de 9e, of eigenlijk de 25e van de 9e dan, is de eerste dag nadat de 1335 dagen uit Daniël 12 vervuld zullen zijn. Maar daar ga ik nou niet op in. Het gaat maar om het principe dat het daar weer voorkomt. Ik heb het bij andere gelegenheden alles besproken. En ik zal het ooit nog wel eens doen. Maar het gaat maar om het beginsel. Dat het een profetie is die zegt dat er nog tijd zal verlopen. 2 dagen of 20 dagen of 3 weken of hoe je dat maar zegt. 2000 L. Maar in ieder geval er zal tijd verlopen. Want pas na verloop van tijd zal definitief de profetie of de beloften vervuld worden. Zo was het in de dagen van Haggai en Zacharia ook. Want wat gezegd moet worden, is dat wij, als wij de geschiedenis van Israël volgen, dan vinden wij eerst een tabernakel, een tempel niet erg heerlijk. Zo'n draagbaar ding, weet u wel. Ja. En, maar daarna werd gezegd, nee, er zal een grotere tempel komen. Niet David, maar Salomo zou hem bouwen. Let even op dat er uitstel was. David zou hem bouwen, maar de Heer zegt, nee, niet David, Salomo zal hem bouwen. Duurt even, maar het komt. En toen bouwde Salomo de tempel en toen dacht men, nou dit is de vervulling, maar het was het niet. Dat was niet het nieuwe verbond nog. Integendeel, de tempel werd verwoest. Verbrand, in de 5e maand, ooit een keer. En Israël werd verstrooid onder de volkeren. De Heer zou niet luisteren naar het volk. Dat was ook gezegd via Jeremia. Het was een tijd waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël verborg, om maar eens zo te zeggen. En wat gebeurt er? Na verloop van tijd keert het gelovige deel van het volk terug uit de ballingschap, keert terug naar het land, bouwt daar een tempel, of althans het fundament, want zover zijn we hier, maar ze bouwen inderdaad de tempel. En wat er gebeurd is, dat de Heer tot hen zegt, nee, dit is niet de vervulling, dat dachten ze, maar dat was het niet. Dit was geen tempel in heerlijkheid, integendeel, het was maar een betrekkelijk kleine tempel, een eenvoudige tempel. En de Heer zegt, nee, daar komt een andere ballingschap, die nog veel erger zal zijn, en waarin de Heer opnieuw zich zou verbergen voor Israël. En er komen dagen van nog grotere duisternis over het volk. De dagen die in onze Bijbel slechts worden weergegeven door een blanco bladzijde. Het gat noemen wij dat tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De Heer verborg zich. Er was duisternis. En toen na verloop van 400 jaar ongeveer, dat kind in Bethlehem geboren werd, werden de profetieën aangehaald, werd gezegd, het volk wat in duisternis wandelt zal een licht zien. Hier verschijnt het licht. Het licht kwam in de wereld, eindelijk, na eeuwen van duisternis sinds dat die tempel herbouwd was. Zie, een groot gat in de geschiedenis. En toen kwam daar de Heer en wat wordt er gezegd? Precies hetzelfde, weer hetzelfde, namelijk, dit is niet de vervulling. Hier verscheen wel de Messias, maar in vernedering, niet in heerlijkheid. Hier was wel een tempel, de tabernakel Gods was bij de mensen, staat er. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons in tenten gewoond, staat er letterlijk in Johannes 1. Tijdelijk. Dit was nog maar de tabernakel, maar er zou later pas een tempel komen. De belofte van de Messias en zijn heerlijke koninkrijk zouden pas later vervuld worden. En wat er gebeurd is, weet u. De hemel moest hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen. En we komen terecht in een nog donkerder gat, een nog duisterder periode uit de geschiedenis van Israël. En van de wereld ook. De dagen van na de eerste komst van Christus tot onze dagen aan toe. Niet 400 jaar, maar 2000 jaar. Waarin we helemaal geen geschreven geschiedenis vinden, ook in de Bijbel niet. Ook niet in apocryfe boeken. Het is er domweg niet. Het is duisternis en dat alleen maar. Het enige lichtpuntje wat we daarin vinden is dat zoals in onze tijd, zal ik het maar zeggen, in die 2000 jaar, net als in die voorgaande periode van ballingschap, er altijd mensen waren die vasthielden aan de beloften die God gedaan had. En als het goed is, behoren u en ik daar ook toe. Nou, ik wel. U weet ik het niet allemaal zeker, maar, hè, maar we houden vast aan het licht wat geschenen heeft. En het wijst ons op de toekomst en de vervulling van al deze beloften. Maar wij leven tegenwoordig in de dagen waarin ook deze laatste periode van uitstel, om het dan maar eens zo te zeggen, voorbij zal gaan. En waarvan gezegd wordt in Openbaring 11 dat er geen uitstel meer zal zijn. En dat uiteindelijk alle verborgenheden vervuld zullen worden. En die dagen zijn niet meer ver van ons af. Dus binnen een generatie in elk geval dat deze dingen zullen gebeuren. En daar gaat het nou maar om. We leven kort voor de tijd dat al deze dingen vervuld zullen worden en werkelijk het licht zal opgaan in de wereld. Maar dezelfde tragiek als van het verleden zal zich ook nu weer herhalen. Namelijk dat er weliswaar licht komt in de wereld, maar dat de wereld de duisternis liever heeft dan het licht. Wel, het is een blijde boodschap van belofte, van licht dat schijnt in de duisternis. Maar je zal ze de kost moeten geven die de duisternis prefereren boven het licht wat God geeft. Want daar gaat het maar om, die dingen leren verstaan. Steeds opnieuw werd als het ware de vervulling van de beloften uitgesteld. Steeds opnieuw kreeg de mens een kans om te komen tot aanvaarding van de vorst, de God des levens. Maar eens komt er een einde aan Gods geduld. Dan is de tijd vervuld. Dan is er geen uitstel meer. En wie niet gelooft, zal inderdaad worden verwijderd van deze wereld, van deze aarde. Ik heb het gewoon over de gang van zaken van de volkeren hier op aarde. Maar de dagen van het licht zijn nog steeds toekomst. En als wij ons in het licht kunnen verheugen, dan is dat niet omdat het licht nog steeds schijnt in de wereld, maar dan is het omdat wij getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ja, dat is het. Ja, zeker ja. Wij zeggen het licht kwam in de wereld. Ja, dat is waar, want dat is lang geleden. Daarna is het licht uit de wereld verdwenen. En wij zijn getrokken uit de duisternis tot zijn licht. In de wereld is het nog duister. Ik weet eigenlijk nooit precies, als wij het zo'n beetje verduisteren rond kerstfeest en dan de kaarsjes aandoen, weet ik eigenlijk nooit precies of we dan het feest van het licht of het feest van de duisternis vieren eigenlijk. He? Want meestal hebben wij meer licht in huis dan wanneer we de kaarsjes aan hebben, bedoel ik maar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. De tragiek van de wereld is dat het in duisternis is, dat het eigenlijk helemaal geen licht heeft. En het licht wat er is niet een licht van de wereld, maar is een licht wat wij hebben ontvangen in zijn hele koninkrijk waarin wij als gelovigen gezet zijn. En terwijl de wereld leeft in duisternis, terwijl de wereld het duister is en de klok stilstaat, want in zekere zin is dat zo, hè? Omdat het werk van God aan de wereld geen voortgang vindt, mogen wij ons verblijden in die verborgenheid, in het verborgen koninkrijk waarin wij leven in het licht en deel hebben gekregen aan de belofte die God gedaan heeft. Want wij verwachten weliswaar de herbouw van een tempel en het herstel van Israël, het herstel van de volkeren, het herstel van de schepping, natuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Het ene is een beeld van het andere, het neemt niet weg dat wij nu zelf reeds gebouwd worden tot een geestelijke tempel, een woonstede Gods in de geest. En dat wij het feest van Chanukka, het feest van vernieuwing, inderdaad kunnen vieren. Omdat wij als levende stenen worden toegevoegd aan die ene steen. Er wordt steen op steen gelegd tegenwoordig. In overdrachtelijke zin is het voor ons al lang de 25e van de 9e geweest. Dan leven wij onder het nieuwe verband. Maar voor de wereld ligt dat in de toekomst. En ik moet toch zeggen, hoewel we er niet direct mee te maken hebben, is het toch zo dat we daarna mogen uitzien. Al was het maar alleen omdat we uitzien naar de verheerlijking van onze Heer en Heiland, die nu door de wereld verworpen wordt. En wij met hem trouwens. Maar we mogen uitzien naar zijn openbaring in heerlijkheid en naar het moment dat we met hem in heerlijkheid zullen geopenbaard worden. En ongetwijfeld speelt de 25e van de 9e daar nog een grote rol in de toekomst. Maar daarover hebben we het weer een andere keer. We zullen eerst de Heer danken. Ja, trouwe Vader in de hemel, we mogen u dankzeggen dat u met uw licht in onze harten geschenen hebt. En dat de profetieën over de komst van het licht ook vervuld werden, niet alleen in de wereld, maar bovenal vervuld werden in onze harten. Die we mochten openstellen voor het licht van het evangelie van Christus die het beeld Gods is. Wij danken u, Vader, dat we deze dingen uit uw woord mogen leren verstaan. En hoewel wij in de wereld dan geen voortgang zien en geen licht zien schijnen, omdat de wereld duister is, mogen wij ons verblijden in het licht waarmee u tot ons gekomen bent in de Heer Jezus Christus. We danken u dat we hem kennen, die het licht der wereld is, de blinkende morgenster, de verheerlijkte Christus die wij kennen van aangezicht tot aangezicht en naar wiens beeld wij in gedaante ook veranderd mogen worden. We danken u, Vader, dat we van heerlijkheid tot heerlijkheid mochten voortgaan en dat wij niet hoeven te zien op het uitstel van deze dingen, maar mogen ons mogen verblijden in de vervulling van dezezelfde beloften aan ons, zij het dan nu in het verborgene. Want hoewel u uw aangezicht verbergt voor de wereld, mogen wij tot u gaan en u kennen van aangezicht tot aangezicht. We danken u, Vader, dat we bij deze dingen ook stil mogen staan in deze dagen. Dat we ook in deze laatste dagen van het jaar, deze donkere dagen ook van het jaar, onze blik mogen richten op de toekomst. Een toekomst waarin u licht beloofd hebt voor de wereld en waarin ook wij deel mogen krijgen aan het licht in verband met de wederkomst van Christus. We danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen uitzien naar de vervulling van de beloften aan de wereld, aan Israël, maar bovenal de beloften die u aan ons hebt gedaan. Beloften dat onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek ten andere malen zal verschijnen. We danken u, Vader, dat wij ook ons mogen realiseren dat de zaligheid ons nu nader is dan toen we eerst geloofd hebben. We mogen uitzien naar die dag die elke dag dichterbij komt. De dag van onze vereniging ook met u. We danken u, Vader, dat we deze middag bij elkaar mochten zijn. Uw woord mochten openen en mochten zien dat ooit een eind komt aan het uitstel waarin u voorzien hebt. Ooit de breuk geheeld zal worden en ooit ook het licht volop zal schijnen. We danken u, Vader, dat we in die verwachting ook mogen leven. En mogen weten dat ook het lijden van deze tegenwoordige wereld niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. Want deze verheerlijkte dingen zijn tot op heden voor ons verborgen, maar we mogen ons naar uitstrekken omdat we in hopen zijn zalig geworden. We danken u, Vader, voor die rijkdom, voor die hoop die u ons geschonken hebt en voor de verwachting van de toekomst, de verwachting van de verschijning van onze Heer en Heiland in heerlijkheid, omdat u het beloofd hebt. Omdat het vaststaat in uw woord, woorden waarop wij onze hoop mochten stellen. Wij danken u, Vader, voor deze dingen en we bevelen elkaar dan ook bij u aan. Wanneer we deze plaats verlaten, gaat u met ons, leidt u ons, leidt u vooral onze gedachten tot u, opdat we onze blik zouden richten op het licht wat straalt uit de hemel. Amen.